En vanavond gaan we naar Romeinen hoofdstuk 10. Toch nog, hè? Ja, toch nog. Waar ik eerst maar even lees vanaf vers 1. Daar staat: broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik voor God tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en ieder die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Tot zover. Eerst maar even. En eigenlijk zijn we nou in die eerste versen van Romeinen hoofdstuk 10 weer een beetje terug bij de eerste versen van Romeinen hoofdstuk 9. En dat is wel belangrijk om die structuur te zien. Namelijk dat Paulus in hoofdstuk 9 komt hij tot een bepaalde climax, waar we het afgelopen keren over gehad hebben. Hoe zit dat nou met het werk Gods aan Israël? Wat is nou Israël? En uiteindelijk bleek dat op een verborgen wijze Gods werk via Israël nog steeds wel doorgang vindt, maar dan via het andere huis van Israël. Dat huis wat heidenen geworden zijn, die 10 stammen van Israël. Ik noem dat nou gewoon zo even, omdat we het een paar keer over gehad hebben, dus ga ik niet helemaal meer toelichten. Maar die route loopt daar naartoe, naar dat verhaal, naar de heidenen die de rechtvaardigheid wel verkregen hebben, en de Joden hebben de rechtvaardigheid niet verkregen. Dat breekt hier eigenlijk weer af, na vers 33... Vorige keer hebben we lang stilgestaan bij vers 33. Dat is ook niet voor niks, want dat is echt de climax. Die citaten die daar aangehaald, die de apostel Paulus doet, die zijn heel belangrijk. Daarom hebben we ook bijna al die schriftplaatsen opgezocht. Maar die lijn breekt hij nu eerst af. Het begint eigenlijk weer opnieuw. Maar we zullen zien dat hij aan het einde van dit hoofdstuk bij precies hetzelfde uitkomt als waar hoofdstuk 9 ook uitkwam. Die structuur herhaalt zich eigenlijk. Je kan die hoofdstukken op een bepaalde manier naast elkaar leggen. Paulus begint met hetzelfde te zeggen als in de eerste 5 versen van hoofdstuk 9. Want in de eerste 5 versen van hoofdstuk 9, daar zegt hij in vers 2: het is mij een grote droefheid en mijn hart is een gedurige smart vanwege het feit dat zijn broeders ongelovig waren. Het Joodse volk namelijk. Het maagschap, hoe noemt hij het? Zijn maagschap naar het vlees uit vers 3. En dat zegt hij in hoofdstuk 10 vers 1 eigenlijk opnieuw. Daar zegt hij: broeders, de toegenegenheid mijns harten. Leg dat eens uit in gewoon Nederlands. Toegenegenheid mijns harten.
Ging mijn hart?
Ja. Passie voor passie vanuit het hart. Begrip is een slecht woord, hè? Begrip is het niet. Ja, toegenegenheid. Genegenheid. Liefde. De toegenegenheid mijns harten en het gebed, wat dus blijkbaar ook uit zijn hart komt, dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Wat Paulus hier gewoon zegt, is: ik zou zo graag willen dat mijn broeders zalig worden. En dan heeft hij het, ja, waar heeft hij het over? Heeft hij het over het volk als volk of heeft hij het over individuen? Ik denk dat hij het heeft over individuen. Want Paulus die weet heel goed hoe plan Gods in elkaar steekt. En weet ook heel goed dat het Joodse volk als volk niet tot geloof komt. Dat zou hij wel willen. Hij weet ook dat het niet gebeurt. Dat het gehele volk tot geloof komt. Maar ik denk dat hij van plan is om enigen uit hen te behouden. En dat denk ik niet alleen. Dat zegt hij namelijk zelf ook. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 11 vers 13 en 14. Daar zegt hij, en dat zijn moeilijke versen, ga ik nu nog niet helemaal uitleggen. Maar er staat, vers 13, want ik spreek tot u heidenen, voor zover ik der heidenen apostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk. Nou, wanneer doet hij dat? Wat is de kroon van zijn bediening, zijn belangrijkste werk? Daarvan zegt hij, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid mocht verwekken en enigen uit hen behouden mocht. Paulus wist dus ook drommels goed dat het hele volk niet tot geloof kwam. Maar Paulus, zijn bediening, opdracht, bestond er voor een bepaald deel uit dat hij de Joden voor zich zou winnen. En dat is ook heel logisch, want hij komt zelf uit het Joodse volk. Hij was een Jood. En zo werkt het nou eenmaal. Paulus, die de hoogste Jood was in zijn dagen. Dat zegt hij zelf, hè? Hij zegt, ik was de meest vooraanstaande Jood van mijn broederen. Hem vallen de schellen van de ogen, komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. En wat wil hij dus doen? Ja, hij wil dat ook aan zijn familie vertellen. Zijn broers, zijn zussen, letterlijk, maar ook zijn broeders en zusters als Jood zijnde, de Joden. Want hij had het Oude Testament en hij zag in één keer in het Oude Testament hoe dat allemaal sprak over Christus. En wat deed hij dus? Nou, het eerste wat hij deed, is dat hij de synagoge inging. En dat hij zei, ja, moet je eens kijken jongens, jullie lezen altijd uit het Oude Testament, hè, maar er ligt een bedekking op jullie hart. Want hier, 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 hier en hier gaat het over de Christus, gaat over de Messias. En dat is die Jezus van Nazareth die jullie gekruisigd hebben. Dat was Paulus zijn drive. Zijn missie. Dat lees je ook constant in Handelingen. Dat Paulus eerst ging naar de Joden. En toen die Joden ongelovig waren, toen ging Paulus in tweede instantie alsnog naar de heidenen. Het is een beetje een moeilijke kwestie, want wij lazen net ook Paulus die zichzelf noemt een apostel der heidenen. En het is altijd maar de vraag wat je daar nou precies onder moet verstaan. Want over het algemeen zegt men, ja, Paulus was degene die het evangelie predikte aan de heidenen. En dat deed hij ook wel. Ja, dat deed hij ook wel. Maar dat was niet zijn hoogste bediening. Zijn hoogste bediening was toch altijd eerst naar de Joden. En die uitdrukking apostel der heidenen. Ja, er zit een heel ander verhaal zit daarachter. Dat is namelijk niet dat hij een apostel is die predikt aan de heidenen, maar het feit dat Paulus zichzelf ziet als heiden. En hij noemt zich dus een heidense apostel. Want die naamval, apostel der heidenen, ja, dat moet uit de context blijken wat het betekent. Dat is niet automatisch van de.
Ik ga onder de.
Dan zegt hij ook, ja, 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 onder de heidenen, ja. Nou, dat zijn allemaal van die moeilijke taalkundige kwesties. Maar als je het verband volgt en de context leest, dan moet duidelijk zijn. Paulus ging altijd eerst naar de Joden. Deed hij altijd. Lees maar in Handelingen. Deed hij altijd. En dat is waar hij hier ook over spreekt. Is het, ja, hij weet heus wel hoe het plan Gods in elkaar steekt. Maar het blijft zijn motivatie, zijn drive om het evangelie te prediken aan de Joden. Dat wil hij ook graag. En hij zou graag willen dat de Joden ook tot inkeer komen. Enigen uit hen. Want zoals gezegd, hij weet dat het hele volk, het hele volk als volk komt toch niet tot geloof. En dan kan je nog de vraag stellen, wat helpt het eigenlijk voor voor Paulus dat hij tot God bidt voor Israël. Paulus bidt tot God voor Israël dat ze tot geloof komen. Dan is de vraag, helpt dat?
Nee.
Geschoten is altijd mis.
Nee, dat is waar. Niet geschoten is altijd mis. En punt 2 is... werp al uw bekommernis op hem. Dus als je graag wil, als je voor iemand wil bidden, dan moet je dat vooral doen. Als je dat op je hart hebt, dan moet je dat vooral doen. Maar de vraag of dat helpt.
Ja, de ander misschien niet, jou misschien wel.
In zo'n geval kan die advies van jou helpen.
Maar mocht je niet, je mocht dan niet bidden voor hele volkeren? Of heb ik dat...
Ja, ja? Jawel. Mag voor alles bidden. Nou ja, je mag voor alles bidden. Dat is ja, niet okay. Helemaal waar. Maar, de Bijbel roept ons wel op om al onze bekommernissen en zorgen om die op hem te werpen. Als we dat nodig vinden. Hoeft geen dagwerk te zijn, maar... Oh, je bedoelt eigenlijk een bid niet voor de wereld.
Dat een beetje, ja.
Ja. Dat is weer iets ander verband. Nee, wat hierover gaat is gewoon Paulus die bidt voor het Joodse volk. Helpt dat? Is dat nou nuttig? Zegt hij hier. Hij zegt de toegenegenheid mijn hart. En het gebed dat ik tot God voor Israël doe. Hij bidt tot God voor Israël. Ja.
Dat is zijn verlangen, zou je ook kunnen zeggen.
Ja. Maar wat hij eigenlijk zegt, want ja, als wij nou in ons eigen persoonlijk leven mensen kennen die ons nastaan, en wij willen graag dat iemand tot geloof komt, wat doe je dan? Ja, precies. Ja, dan zou je ze het evangelie gaan verkondigen. En daarnaast kan je ook wel degelijk tot de Heer bidden. Die twee, dat kan wel met elkaar samen gaan. Maar ja, kan de Heer er wat aan doen? De Heer heeft ze. Blijf jij een keuze? Ja.
Misschien kan hij het wel, maar doet hij het niet.
En wat zou hij eraan kunnen doen?
Ja, maar dat is twijfelachtig. Maar in theorie kan hij dat.
Ja.
Maar hij heeft gezegd dat hij het niet zou doen. Dus kan hij het niet. Maar hij kan niet ontrouwen aan zijn eigen woord.
Nee. Dus hij kan.
Ook van die vragen, kan God alles?
Ja.
Nee, hij kan niet alles.
Dat is een steenbaan die hij zelf niet opgetild had.
Nee, maar hij kan niet ontrouwen aan zijn eigen woord.
Nee. En de Heer en God vraagt van de mens geloof. En God geeft de mens geen geloof. Het is niet zo als je maar lang genoeg bidt, dan geeft God iemand geloof. Nee, dat moet iemand zelf doen.
Nee,
maar er zijn twee opties om een mens. Er zijn eigenlijk twee opties om een mens tot geloof te bewegen. Punt 1 is het evangelie prediken. En punt 2 is als iemand in ellende komt. En dus nou precies, die twee dingen zijn precies van toepassing op het Joodse volk en op Paulus. Want Paulus bidt hier eigenlijk. Hij zegt, zend mij maar naar de Joden. Dat wou hij ook, want dat zegt hij dus ook in Romeinen hoofdstuk 13. Ik wil graag mijn vlees tot jaloersheid verwekken. Dat is mijn doel, dat is mijn optie. Dus hij bidt, zend mij om dat te doen. En anderzijds weten wij, niet vanuit dit schriftgedeelte, maar dat het Joodse volk, als volk, wanneer komt het pas tot geloof? Na de grote verdrukking. Dat is nou juist het doel van de grote verdrukking. Om ze te bewegen tot geloof.
Dus je zegt, wanneer ik in business ook, om voor iemand te bidden dat hij tot geloof komt.
Dat is, je kan wat op je geweten hebben, ja. Ja.
Nou, ja, dan is je beter af, hopelijk.
Ja.
Is je wel sneller.
Ja.
Ja, maar nou, waarschijnlijk denk ik, dan is hij te laat. Dan is hij niet
gekomen. Okay.
Dan
is
de tram
al
richting.
Oké.
Eén benen.
Maar zo werkt dat ongeveer. En voor het Joodse volk geldt dat uiteraard. Want het Joodse volk zal door verdrukking in benauwdheid zullen ze tot hem roepen, staat er dan. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. En daar wordt toch enigszins hierna verwezen. Want in het schriftgedeelte wordt een paar keer Jesaja 28 aangehaald. En Joël 2. Waar die uitspraken staan van een ieder die in hem gelooft. Vers 11. Zal niet beschaamd worden. En vers 13. Een ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. En dat is nou precies wat het Joodse volk doet. Pas als het niks anders meer kan. Als het in benauwdheid is. Waar staat die uitspraak eigenlijk over? Dat ze in benauwdheid tot hem zullen roepen. Want ik citeerde het net, maar ik weet zo zelf ook niet waar het staat. In benauwdheid zullen ze tot mij roepen. Nee, ik weet niet. Dat moeten we eens een keer weer opzoeken. Is dat goed?
Is vanuit alles.
Maar dat is wat ze zullen doen. De naam des Heren aanroepen. Waarbij de aardigheid natuurlijk is dat dat onder de Joden verboden is, hè? De naam des Heren aanroepen. Mag. Ja, dat is. Ja. Dat blijft toch komisch. Dat nou juist dat in de Bijbel staat. Zo van ze zullen de naam des Heren aanroepen. En dat de Joden in de loop van de tijd ontwikkeld hebben. Wij mogen niet de naam van de Heer aanroepen. Want het is.
Het is te heilig.
Ja. Hashem, Hashem noemen ze hem, zoiets volgens mij. Dat betekent de naam. En als je een keer wat op televisie ziet over Joden en ze praten even wat Hebreeuws. Nee, dat gaat ook gewoon in het Engels en dan komt het gewoon die Hebreeuwse term er tussendoor en dan wordt er gewoon vertaald met God. Als je goed luistert, dan zeggen ze Hashem, de naam. Maar ja, de naam zelf spreken ze niet uit, want ze mogen de naam van de Heer niet ijdel gebruiken. Dus gebruiken ze hem helemaal niet. Dat is de truc die ze ervoor bedacht hebben.
Creatief.
Creatief, maar je hebt er niks aan, want we zouden die naam juist wel gebruiken. En de Joden zullen hem gebruiken aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dan zal ook inderdaad het volk op regeringsniveau, zullen ze de naam des Heeren aanroepen. En dan komt hij. Want als je hem roept, dan komt hij. Dat is, ja. Trouwens, nog even één ding over vers 1. Daar staat officieel eigenlijk ook geen Israël. Daar staat gewoon hen. Daar staat het gebed dat ik tot God voor hen doe. Andere vertalingen hebben dat misschien ook wel weer. Daar staat er gewoon hen in plaats van Israël. Maakt niet zo heel veel uit. Wij weten toch al dat onder Israël in deze hoofdstukken verstaan moet worden de Joden. Dat heb ik al een paar keer uitgelegd, dus daar ga ik nu niet verder op in. Dat komt misschien een andere keer nog wel weer. Maar Paulus heeft ook wel wat positiefs over ze te melden, maar ook, hij heeft ook wat negatiefs over ze te melden in vers 2. Daar zegt hij, want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben. Dan zou je zeggen, nou dat is. Dat is goed. Dat is altijd mooi als mensen ijverig voor God zijn. Dat vinden wij christenen over het algemeen ook prachtig. Mensen die ijverig voor God zijn. Maar Paulus zegt erbij, dat is dan leuk en aardig dat ze ijverig tot God zijn. Maar ze doen dat niet met verstand. Het is gewoon dom, zegt Paulus. En wat was er zo dom aan, staat er natuurlijk keurig achter. Daar staat, eerst maar even in eigen woorden, er staat dat zij hun eigen gerechtigheid wilden oprichten voor God in plaats van Gods gerechtigheid te accepteren. Kortom, zij wilden leven onder de wet en ze wilden niet leven onder de genade. Ze vonden de buitenkant belangrijker dan de binnenkant. Het moest allemaal volgens de regeltjes. En regeltjes hadden ze. En Paulus zegt dat hij die weg ook bewandeld heeft. Dat is in Handelingen 22. Die kunnen we wel even ernaast leggen. Een paar bladzijden terug. Ja, eigenlijk moet ik vertellen even goed de setting waar we nu precies zijn in Handelingen 22. Paulus is hier in Jeruzalem en hij is gevangen genomen. En dat ging allemaal niet zonder slag of stoot. Het was grote hommeles. Geheel Jeruzalem was in verwarring, staat in 21 vers 31. En nou ja, het was hommeles, zeg maar. En in die hele hommeles, in die hele sores, staat Paulus op de trappen en hij spreekt, is meen ik op het tempelplein. Ja, dus de trappen op de hoek van het Tempelplein, op de Burcht Antonia. Daar zijn van die krijgslieden en daar loopt Paulus omhoog. En dan staat er in vers 1 van hoofdstuk 22... Mannen, broeders en vaders, hoort mijn verantwoording die ik tegenwoordig tot u doen zal. En als zij nu hoorden dat hij in de Hebreeuwse taal hen aansprak, hielden zij zich te meer stil. En hij zeide, ik ben een Joods man en te Tarsen in Cilicië geboren, opgevoed in deze stad, in Jeruzalem, en aan de voeten van Gamaliel onderwezen, en er was een Jood, een Joodse leermeester, naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, dus enorm Joods, zijnde een ijveraar Gods. En hier heb je dezelfde uitdrukking als in Romeinen hoofdstuk 10. Ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben. En hij zegt hier gelijkerwijs, gij allen heden zijt, jongens, jullie zijn ijverig voor de Heer. Maar er deugt niks van. Het is een weg die leidt tot de dood. En voor ons als christen, om even een praktische toepassing voor ons te maken. Ja, ijverig voor de Heer zijn, jongens, dat is mooi. Maar als het niet uit het hart voortkomt, als het alleen maar traditie is en als je alleen maar de dingen doet omdat je denkt dat je ze moet doen, omdat het van je verwacht wordt, omdat, dan is de vraag wat de Heer daaraan heeft, als het niet uit je hart komt. Nee, niet veel. Want dan is het weer buitenkant, gaat het om vlees en dan laat het het hart weer leeg. En Paulus zegt van die weg, met name die Joodse weg, dat hij die weg vervolgd heeft tot de dood. Hij heeft namelijk zelfs gelovigen in de gevangenis geworpen, bindende en in de gevangenissen overleverende beiden, mannen en vrouwen. Gelijk mij ook de hoge priester getuige is en de gehele raad der ouderlingen, van de welke ik ook brieven genomen hebbende tot de broeders, ben naar Damascus gereisd om ook degene die daar waren gebonden te brengen naar Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden worden. Hij spreekt hier over de christenvervolging waarvan hij zelf deel uitmaakte. En waarom deed hij dat? Omdat hij een ijveraar Gods was. Dus pas op met mensen die ijveraar Gods zijn. Want het kan wel eens zo zijn dat ze de Heer voorbij lopen. Dat ze zich boven de Heer stellen. Dat ze zich niet in dienst van de Heer stellen, maar dat ze zich boven de Heer stellen. Oh, we zullen dit wel even voor u doen, zullen dat wel even doen. En dat is link.
Niet uit genade, maar uit werken.
Ja, precies. Soms, ja, ja, ja. En dat is altijd. Het is de grootste bedreiging voor de christen. En zelfs voor de mens in het algemeen. Dat er dingen opgelegd worden die hij doet. Omdat andere mensen dat van hem verwachten. Omdat het hem opgelegd is, omdat hij denkt dat hij dat moet doen. Het komt niet uit zijn hart voor. En het laat het hart leeg. En daar wordt de mens niet vrolijk van. En dat gebeurt op allerlei manieren. En dat is heel gevaarlijk. Nou ja, goed. Verder beschrijft Paulus hier zijn bekering. En daarna willen ze hem... nemen ze hem te pakken, hè? Nemen ze hem te pakken en dan... heeft Paulus nog een truc. Dan zegt hij, ho, jullie mogen mij zo niet te grazen nemen. Want zegt hij, ik ben ook een Romein. Ik heb Romeins staatsburgerrecht. En ik beroep me op de keizer. En dus moet hij door de keizer veroordeeld worden. En mochten de Joden en de Joodse raad mochten hem niet veroordelen. Paulus zegt eigenlijk, na deze redenvoering zegt hij, hey, ik begon wel te zeggen, ik ben een Jood. Want dat zei hij in de eerste versen. Ik ben een Joods man. Paulus is een Jood. 22 vers 3. Maar aan het einde van het verhaal in... 26, ja. Daar, 25. Daar zei ze hem, alzo zij hem met de riemen uitrekten. Een soort vierendeling of zo. Alzo zij hem met de riemen uitrekten, zeide Paulus tot de hoofdman over 100, de centurion, die daar stond. Paulus zegt, hé, dat gaat zomaar niet wat jullie doen. Is het ulieden geoorloofd een Romeins mens onveroordeeld te geeselen? Paulus zegt, ik ben Romein. Romeins staatsburgerschap heb ik. Wat het precies inhoudt. Zoiets. Daar gaat het nu niet om. Dat ligt sowieso. Dat is vrij complex hoe dat ging hoor. Want die Joodse Judea en Jeruzalem en zo, dat was een Romeins gebied. Maar de Joden mochten hun eigen rechten daaronder onderhouden. En als er geoordeeld moest worden, dan gebeurde dat door het Sanhedrin.
Dat is buiten.
Maar als je een Romein, als je een Romeins staatsburgerschap hebt, dan kan je dus daaraan ontkomen. Dan zeg je, jullie hebben niks over mij te zeggen. Ik beroep me op de keizer. En dan mag je dus niet zomaar door hen veroordeeld worden.
En dan krijg je een corrupte wet.
Bij de keizer?
Ja.
Dat zal ongetwijfeld, ja.
Ja.
Ja. Maar wat ik er toch maar even mee wil zeggen, is Paulus begint het verhaal van, ik ben een Jood. En het verhaal eindigt, ik ben een heiden. Dat is toch ook wel aardig. Want dat is waar je in Romeinen 9 tot en met 11 ook wel tegenaan loopt. Paulus die eigenlijk dus als heiden het evangelie predikt aan de Joden. En niet Paulus de Jood die het evangelie predikt aan de heidenen. Zijn hoogste positie is die als Romein. Als heiden die het evangelie predikt aan Joden. Daarna valt er wel veel meer over te zeggen. Maar het is belangrijk, met name binnen de context van Romeinen hoofdstuk 11. Maar goed, vers 2 van Romeinen hoofdstuk 10. Ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. En dan moet ik ook altijd denken aan die ik weet niet eens of het een gelijkenis is, maar die fariseer en die tollenaar. Die daar in die tempel staan, die fariseer die daar met het hoofd omhoog staat en die zegt, o Heer, ik dank u dat ik niet ben zoals deze zondaar hier, want ik bid 3 keer per dag en ik vast 40 dagen of weet
heel hard,
met hoofd omhoog, dat iedereen dat kan horen en zien en zeer ijverig. En die tollenaar die niks in te brengen heeft, die wordt genade gegeven. Die zegt, o God, wees mijn zondaar genadig. En dan zegt de Heer, oké, is goed. Wil je graag rechtvaardigheid, dan krijg je dat van mij. En als je van jezelf hard roept dat je rechtvaardig bent, ja, dan krijg je niet Gods rechtvaardigheid en je eigen gerechtigheid is toch nooit genoeg. Daar gaat het de hele evangelie over. Ik bedoel, daar gaat het toch elke keer over. De Heer Jezus die zegt, ja, indien uw gerechtigheid niet overvloediger is dan dat van de fariseeën, dan zult gij het koninkrijk Gods niet ingaan. En dan slaat ons de schrik om het hart, want dan denken wij van, ja, maar dat lukt ons nooit. Onze gerechtigheid overvloediger dan die van de fariseeën, want die waren al zo rechtvaardig. Maar de grap is ook, wij moeten een ander soort gerechtigheid ontvangen. Niet rechtvaardigheid op grond van werken, maar rechtvaardigheid op grond van uitdrukkelijk niet werken. Staat in Romeinen 4. Degene die niet werkt, maar gelooft, die wordt voor God gerechtvaardigd. Het is een bekend thema hier in de Romeinenbrief. Maar Paulus haalt het hier nog weer aan in verband met het Joodse volk. Ja, en ijverig tot God waren ze. Ik bedoel, dat zien we in de hele evangelie door. Maar wat deed de Heer ermee? Die veegde de vloer mee aan. Met name in het Johannes-evangelie. Dat is knijterhard. Die rechtvaardigheid, een hoofdstuk als Matthäus 22, waar uitspraken staan als gij witgepleisterde graven, van buiten schijnt gij de mensen wel schoon, maar van binnen zijt gij vol, nou ja, wat er dan ook maar staat. Nou, wat bevindt zich in een graf? De dood. Van buiten, je hebt het graf, heb je mooi wit gemaakt, maar het oppoetsen van het oude.
Van binnen lijkt het nergens op.
Van binnen is niks, nee.
Lijkt niet.
Nee, er ligt een lijk in, ja. Ja. En dat is wat de Bijbel zegt, want de Bijbel zegt, de wet is een bediening des doods. Je gaat eraan kapot. En dat is de grootste bedreiging, een van de grootste bedreigingen voor een christen, dat hem zijn vrijheid ontnomen wordt, dat hij niet meer kan doen wat er in zijn hart leeft, maar dat hij zich verplicht voelt tot van alles en nog wat. En dus schuldgevoel krijgt en onrustig wordt, wat Paulus zegt in Galaten hoofdstuk 6. Spreekt hij ook over, zegt hij, ja, jullie liepen wel goed, maar wie heeft u verhinderd gehoorzaam te zijn? Gij zijt van de genade vervallen, zegt hij. Och, of werden zij ook afgesneden die u onrustig maken? Laten die maar uit de weg geruimd worden. Laten die maar, wat er dan ook maar mee moet gebeuren. Maar moet in ieder geval geen gemeenschap meer zijn. Want je moet niet onrustig gemaakt worden. Want het evangelie is een boodschap van rust. De Heer Jezus zei, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En daarna moeten van, daarna groeit er van binnenuit iets wat natuurlijk is en wat niet te stoppen is. Zoals het bij een kind, de ontwikkeling van een kind is ook niet te stoppen. Je gooit er wat vitamintjes in, zeg maar. En zijn natje en zijn droogje. En voor de rest gaat het vanzelf, die ontwikkeling. Als je het kind maar niet direct al te hard aan het werk zet, want dan valt het kind de dood beneden.
Dan zegt Jezus van, neem mijn juk op u.
Ja, er wordt wel een juk opgenomen, maar er wordt direct van gezegd, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ja. Ja, en wat het juk is, dan denk ik bijvoorbeeld aan uitspraken in de Petrusbrief, dat wij de voetstappen van de Heer Jezus zouden navolgen. Is dat letterlijk bedoeld? Nee, dat is niet letterlijk bedoeld. Moet je de Bijbel altijd letterlijk nemen? Nou, ik zou het niet doen. Want dan kom je toch met sommige schriftgedeelten in de problemen. Je moet gewoon taal leren begrijpen. Ja, ik vind dat zo vermoeiend. Dan gaan ze discussiëren. Doen ze de Bijbel dicht en dan zeggen ze, ja, moet je de Bijbel nou letterlijk nemen of moet je hem overdrachtelijk nemen? En daar wordt er heel lang over gepraat. Maar de Bijbel gaat niet open. En dan heeft het helemaal geen zin. Want waar heb je het dan over? Maar goed, wij zouden in zijn voetstappen nawandelen. En er staat erbij dat er in zijn mond geen bedrog is gevonden. En dat het voor ons dus ook zou gelden. Dat we in waarheid zouden wandelen. Maar er staat ook bij dat hij het tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. En toen hij gescholden werd, toen schold hij niet terug. En toen hij geslagen werd, toen sloeg hij niet terug. Is dat een juk als je geslagen wordt? Nou, dat dacht ik wel. Is dit een last als je gespuugd wordt en vernederd wordt? Ja, dat is waar het onder andere over gaat als de Heer Jezus dat zegt. Dus die last, natuurlijk is er een last. Het is geen vrijheid, blijheid in die zin. Dan is dat te gevaarlijk hoe je dat zegt. Hè?
Alles is maar geoorloofd.
Ja, alles is maar geoorloofd. Ja, en dat blijft regel 1. En regel 2 is, niet alles is nuttig. Maar er staat ook niet, alles moet nuttig zijn. Dat staat er ook niet. Dat is ook zoiets, hè? Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Niet alles bouwt op. Maar er wordt niet gezegd, van alles wat je doet moet opbouwend zijn. Ik bedoel, daar gaat de mens aan onderdoor. Er staat veel meer in de Bijbel. In de Prediker staat ook, geniet van elke dag, want voor je het weet, dan krijg je een slechte dag en dan valt er niks meer te genieten. Dus zolang je nog wat kan genieten, doe dat vooral. Ja. Dat soort dingen staan er ook allemaal. En zo eenvoudig is het leven ook niet. Onder de wet is het leven eenvoudig. Ik bedoel, er is gewoon, je doet wat er van je gevraagd wordt en dat doe je dan. Je hart blijft leeg en je blijft met allemaal frustraties zitten waar je niks mee kan. Maar je volgt wel het protocol. Maar het levert niks op. Maar in de vrijheid maak je eigen beslissingen en daar leer je wat. Daar kan de Heer je doen opgroeien van kindschap tot zoonschap. En dat is waar het om gaat, dat is waar het in de Romeinenbrief over gaat. En dat is waar ons leven om gaat, dat wij op zouden groeien, op zouden wassen tot volwassenheid. En daarin mogen wij fouten maken. Godzijdank, het zal niet best zijn als alles perfect moest. Dat zouden wij allemaal wel willen, maar ja, zo gaat het niet, hè? Vers 3 dan maar, want daar worden die twee dingen tegenover elkaar gezegd. De eigen gerechtigheid en de rechtvaardigheid die God geeft. In vers 3 staat, want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen. Dan is mijn eerste vraag maar direct, wat is de rechtvaardigheid Gods?
Nou, die uit het geloof.
Ja, precies. Die uit het geloof. Dat volgt ook inderdaad. Die twee komen in vers 5 en 6 ook tegenover elkaar te staan. Maar zelfs buiten dit hoofdstuk om en even met de rest van de Romeinenbrief en zelfs met Genesis nog in het achterhoofd. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En Gods gerechtigheid is een gerechtigheid en rechtvaardigheid die iemand ontvangt op grond van geloof en niet op grond van werken. Dat is de rechtvaardigheid Gods. En dat is wat ook in de belangrijkste eerste versen van dit Bijbelboek staan, in die versen 16 en 17, waar staat, ik schaam mij het evangelie niet, want het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En er staat erbij, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. In het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard uit geloof tot geloof. En later leren wij dat dat is uit geloof van de Heer Jezus Christus, want hij was ook een gelovige. Hij leefde uit geloof, hij leefde niet onder de wet. Tot geloof, namelijk tot ons geloof in hem. En dat wordt in hoofdstuk 3 vanaf vers 21 is dat, wordt die uiteenzetting verder opgepakt en wordt het uitgelegd. Dat God de Heer Jezus Christus voorgesteld heeft als zoenmiddel, als verzoening. En dat als je op hem ziet, word je gerechtvaardigd. En dat je het niet van jezelf zou verwachten. Dat is de rechtvaardigheid Gods. Dat is de rechtvaardigheid Gods die tot stand gekomen is via de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Want in zijn dood heeft hij het oude weggedaan en hij is opgestaan in nieuwheid des levens. Allemaal dingen uit de Romeinenbrief. En die want hoe kom je van de zonde af? Nou, dan moet je eerst dood. Wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dan ben je dus vrij. Ben je gerechtvaardigd, dan ben je wel dood. Maar dan ben je wel gerechtvaardigd. Maar God zei dank, er is ook leven. Dus dan heb je nieuw leven. Wat zonder zonde is. Want die zonde, dat ligt al in de dood. Zo kijkt de Heer daar juridisch tegenaan. Wij zien elke dag zien wij het tegenovergestelde. Als wij in de spiegel kijken en naar elkaar kijken. Dat is allemaal heel vervelend dat wij dat zien. En daarom komen we ook elke keer bij elkaar. Om te vertellen hoe het nou werkelijk in elkaar zit. Want anders vergeet je dat weer. En dan kijk je weer alleen naar de buitenkant en dan gaat het vroeg of laat weer mis. Het mooie vind ik nog altijd, moest ik net aan denken, de boom des levens die in het midden van de hof staat. Toen Adam en Eva uit de hof werden gebonjourd, toen stelde de Heer twee cherubim of zo, met een vlammend zwaard, wat het dan ook maar is, aan de ingang van de hof, om de hof te bewaken, zodat ze niet konden naderen tot de boom des levens. Maar wat dat illustreert is, wil je leven? Kan wel, maar dan moet je eerst langs het zwaard. Dan kom je alsnog, maar dan ben ik toch dood? Ja, maar daarna ben je wel bij de boom des levens. En gewoon even in Nederlandse taal. De Heer Jezus zegt, wie zijn leven zou willen verliezen aan de ingang van de hof bij de cherubim. Wie zijn leven zou willen verliezen, die zal het behouden. Zo werkt het nou eenmaal.
Een ander leven.
Het is een ander leven. Ja, het is een ander leven. Maar zelfs dat is ook maar betrekkelijk. Want je wordt niet ineens Je wordt niet echt iemand anders. Hoewel je echt iemand anders wordt, ben jij toch zelf.
Ik herken die niet, want dat is ook weer anders.
Ja.
Je wilde echt.
Ja, nee, ja.
Drie,
wij ontvangen zijn leven, maar zijn leven wordt ook ons leven. Dat wordt geïntegreerd met elkaar, zeg maar. En in Romeinen 8 staat dan die uitdrukking van... zijn geest getuigt met onze geest of zo, zoiets. Dat die twee dingen één worden.
Ongeestig.
Als wij met elkaar over de dingen van de Heer spreken. Weet je, dat is toch zo. Wij zeggen, nou, we komen bij elkaar. En waar 2 en 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden, zegt de Heer. Maar de Heer is alleen in het midden door middel van het woord. En wij spreken onder elkaar het woord. Ja, is het dan de Heer die het doet of zijn wij dat dan die dat doen? Als wij met elkaar over de dingen van de Heer spreken. Ja... daar moet je niet al te druk over maken. Ik bedoel, dat dient ook tot niks. Maar we zouden ons altijd wel bewust zijn dat hij de bron is, zeg maar. En hoewel wij ons dingen eigen maken, ontvangen wij het van hem uiteraard. Nou, terug nog even naar vers 3. Alzo zij de rechtvaardigheid Gods, de rechtvaardigheid uit het geloof namelijk, niet kennen... en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten... zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Het stond eigenlijk ook al in die laatste verse van hoofdstuk 9. Hè? Het verschil tussen rechtvaardigheid die uit geloof is... en dat Israël, het Joodse volk, niet gekomen is tot de wet der rechtvaardigheid... omdat zij die zochten uit werken der wet. En daar wordt hier nog weer bij aangesloten. En er wordt inderdaad gezegd... dat ze hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten... en dat ze dus de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen zijn... want het einde der wet is Christus. En ik lees hem ook zo... het einde van werken der wet... het einde van het leven onder de wet... is Christus. Want dit is zo'n vers, daar wordt wel... er wordt een beetje mee gesjoemeld. Zeg maar, ja, het einde. Een einde is doel. En dat is ook zo. En dan maakt men ervan, nou, het doel van de wet is Christus. En dan zegt men bijvoorbeeld... dat er niks mis mee is om onder de wet te leven. Want dat leidt je uiteindelijk tot Christus. Want als je onder de wet leeft, dan word je teruggeroepen. Terug, moet je steeds terugvallen op Christus. En daarna ga je weer onder de wet leven. En dan kan je het weer niet. En dan... moet je weer terug naar Christus. En dan zeggen ze het doel van de wet. Zie je wel, het leidt toch altijd naar Christus.
Maar daar was het ook voor bedoeld toch, de wet? Om jezelf...
Ja, dat klopt.
Eenmaal.
Ja, precies. Eenmaal. Je zou 1 keer zo'n conclusie trekken. En daarna is het inderdaad het einde der wet. Daarna gaat dat ding in het museum.
Dan is het doel bereid. Dan kun je dingen de kant schuiven.
Ja. Ja.
Je moet niet in
een
cirkeltje blijven lopen.
Nee.
Dus anders loop je elke keer weer naar het kruis en dan ga je weer terug, begin bij start.
Ja.
Ik krijg geen
20.000. Nee.
Ja.
En wat, dat is het principe van mensen die elke keer dus weer terugvallen op het vlees en op werken der wet. Maar dit kan niet, want... enerzijds is het doel van de wet dat het ons leidt tot Christus. Dat kan inderdaad in die zin dat de wet ons de zonde doet kennen. Dat is wat de Bijbel leert. En daarna komen wij dus tot de conclusie dat wij een verlosser nodig hebben. Die vinden wij in de Heer Jezus Christus. Maar daarna moeten we niet... Dan is daar een verlossing. Zegt de Heer, die buitenkant heb ik allemaal weggedaan. Maar dan moeten we niet weer opnieuw onder die wet gaan leven. Wij zijn uit geloof. Dan hebben we eindelijk geleerd dat we uit geloof zalig zijn geworden. En Paulus schrijft dan aan de Galaten. Zegt hij, ja, je bent uitzinnig. Je bent met de geest begonnen, maar nu ga je weer terug naar het vlees. Nu ga je weer terug naar de buitenkant. Nu wil je het weer zelf doen. En dat was niet de bedoeling. Want wat denk je waar de Heer dan voor is? Staat daar ook allemaal hoor. Wat denk je als je onder de wet gaat leven? Wat denk je wat de Heer dan in je leven kan doen?
Nou, dan breek je hem behoorlijk af, denk ik. Heeft hij niet zo heel veel, dan is zijn dode afstandeling niet zo van betekenis.
Nee. De Heer zegt, ik wil jouw leven leven, ik wil jouw leven inhoud geven. En jij zei, nee, maar dat doe ik, kan ik toch zelf in eigen kracht, et cetera, et cetera. En dan blijft er niks van over. En Paulus gebruikt hele sterke woorden in de Galatenbrief. Hij zegt, gij zijt van de genade vervallen. En indien gij onder de wet leeft, zo is Christus u niet nut, staat er. Niet dat je niet wedergeboren bent, maar de Heer kan niks voor je doen. Als jij achter het stuur zit en als jij de gaspedaal intrapt en als jij, als de Heer je bijrijder is.
Zo'n liedje op het af.
Dan, dan gebeurt er niet veel. Ja, en de andere kant van het verhaal is natuurlijk, oh, maar dan gaan wij dus. Dat is allemaal moeilijk. Ik weet dat het moeilijk is, maar dan is het. Dan gaan we dus lekker stilzitten en de Heer doet het vanzelf wel. Dus ik blijf lekker zitten en dat komt allemaal wel goed. Ja.
De Heer rijden, wij schakelen. Een beetje.
Roer af door de benzine.
Ja.
Ja. Ik kan toch ook moeilijk zeggen dat de bedoeling is, hè?
Nou, hij is de tomtom, zo te zeggen.
Ja, oké.
Hij lijkt je.
Ja.
Dit zijn wel moeilijke dingen, maar.
Of je dan luistert.
Tuurlijk zijn er wel dingen die van ons verwacht worden, maar. Maar dat heeft niet te maken met opgelegde wetten en regels. Maar het kan er wel heel snel in vervallen, hoor. Je denkt van, ik moet toch dit, ik moet toch eigenlijk zus, ik moet toch eigenlijk zo. En als ik dat niet zo doe, dan is het toch eigenlijk niet goed. En dan schuldgevoel en zo, en dat is niet goed. Het belangrijkste is dat we in de vrijheid blijven staan. Maar ik bedoel, hoe het leven er verder uitziet, dat is moeilijk. Daar kan ik natuurlijk niet gedetailleerd op ingaan. Ik bedoel, dat kan ik bij mijn eigen leven niet, kan ik bij het leven van jullie ook niet. Dat is makkelijk.
Zit je weer onder de wet?
Je moet het zelf uitzoeken. Dat is. Uiteindelijk komt het ermee. Ja, je zoekt het maar mooi zelf uit.
Zoek vinden.
Ja.
Weet je van woorden, hij is nog nooit iemand losgegaan.
Hoofdstuk 11.
Hebreeën hoofdstuk 11. Hoe moet ik leven? Ja, uit geloof. Ja, hoe is dat? Ja, dat is net als Abraham, Isaac, Jacob en Noach. En er worden wat voorbeelden genoemd. En dan denk je, oh ja, maar dat voorbeeld heb ik allemaal niks aan. Want ja, ik hoef geen ark te bouwen. Dus ja.
Of mezelf niet te doden.
Nee, dat soort beproevingen heb ik allemaal niet. Dus wat moet ik nou? En de mens wil zo graag wat doen, hè? Weet je wel, mensen net tot geloof zijn. Oh, ik wil wat doen. Wat moet ik nou doen voor de Heer? Ik wil wat doen voor de Heer. En dat is dus. Ja, tuurlijk. Ja. Maar ik herken het ook van mezelf. Zo van, ja, je wil wat doen voor de Heer. Ik wil niet. Ik kan toch niet. Mag ik dit nou wel gaan doen? Mag ik nu wel. Wat dan ook maar. Wat het maar is.
Wij zijn prima, wat jij doet.
Ik wil zeggen, dat doe je allemaal al niet.
Nee, maar zo gaat dat dan. Of zo kan dat dan gaan. En voor je het weet, ben je zelf in een keurslijf aan het proppen. En
dan zit je aan het hoofd van de tafel voor de microfoon.
Ja, dat kan ook, ja.
Ja.
Ja. Maar goed, ja. Het is een leven met vallen en opstaan. Maar vooral in de vrijheid. Als je dat niet hebt, dan gaat het niet goed. Maar goed, dan zullen we het eerst maar bij laten. En we gaan eerst even een kop koffie drinken. Ja. Dat betekent niet dat in de bedeling der wet, dat zolang die wet er was, dat men door de wet zalig moest worden. Dat betekent het niet. De Galatenbrief zegt gewoon, nee, maar er werd daarvoor al de belofte gedaan van degene die gelooft, die wordt gerechtvaardigd. En dan staat er, de wet is daarbij gesteld. De wet, je hebt de belofte bij Abraham, wordt daar gezegd, die loopt gewoon door, die wordt vervuld in Christus. Ja, en ondertijds kwam ook de wet met al die inzettingen, maar er was geen middel tot zaligheid.
Van mijn spiegel.
Ja, zullen we het nog even aardser maken? Het was de wet voor het volk des Heren, het was de wet voor Israël, het was ook niet de wet voor de gehele wereld. Ook zo'n misverstand, hè? Denk je, ja, de hele wereld, de wet. Nee, de wet heeft maar van Mozes tot op Christus bestaan. En alleen maar over het volk Israël. En over de 10 stammen niet meer vanaf 722, want toen werden ze uit het ambt gesodemieterd. En toen leefden ze ook niet meer onder de wet. En het was ook, het was niet alleen de 10 geboden, maar het was natuurlijk ook veel meer. Hè? Ik bedoel, ook gewoon, je hebt de feesten nog, dan heb je nog de priestelijke inzettingen met de tempel, of met de tabernakel en later met de tempel, met de offerdiensten allemaal. Waarom was dat? Is dat niet zo moeilijk om te zien dat dat een schaduwendienst is? Dat de Heer zegt, dit is mijn wet, zeggen we de 10 geboden. Succes ermee, lukt niemand, dus wat moet er gedaan worden? Offers. Nou, dan is het idee dat er eindelijk ooit een keer iemand het ware offer zou gaan brengen. Dus ja, en dat is ook wat men wel gedaan heeft in de dagen van de Heer Jezus, het Joodse volk. Maar er moet gezegd worden dat ze daar pas heel laat mee begonnen zijn. Met zich wat serieus van die wet aan te trekken. Want daarvoor hebben ze er nooit veel van aangetrokken.
Maar toen het niet meer hoefde, gingen ze doen.
Toen het niet meer hoefde, toen gingen ze doen, ja. 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 Ja, want dat is zo'n mooie uitdrukking in de Hebreeënbrief. Hè? Daar haalt Paulus Jeremia 31 aan. En in Jeremia 31 wordt nadrukkelijk een nieuw verbond aangekondigd. Niet naar het verbond wat ik met Mozes en met uw vaderen gesloten heb. Want dat verbond hebt gij verbroken, zegt Jeremia, 600 voor Christus. En Jeremia kondigt aan, er komt een nieuw verbond in plaats van het oude, want dat hebben jullie vernietigd. En Paulus zegt in de Hebreeënbrief, nou ja, als er in 600 voor Christus, als er al een nieuwe aangekondigd is, dan is die oude al verouderd, versleten, heeft hij dus al afgedaan en is nabij de verdwijning. Duurde nog 600 jaar. Maar Paulus zegt gewoon, ja, als er wat nieuws aangekondigd wordt, kan niet schelen hoe lang het duurt, dan is die oude oud. Wordt nieuwe schepping aangekondigd, dan is die oude oud. Dan hoef je daar je hoop niet meer op te vestigen, dan hoef je daar niks meer van aan te trekken. Dan gaat het om die nieuwe. Maar juist toen het niet meer hoefde, toen ging het Joodse volk de wetten weer bijhalen en ging men uitgebreid onder de wet leven.
Zou je die, aan het begin had je dus, met Mozes had hij die stenen tafelen en die dan een stuk gesmeten werden. Zou je dat ook kunnen zien als van, nou, dat was dan de eerste wet, die schuif aan de kant en er komt een tweede aan?
Dat is illustratief, dat is een schitterende illustratie van het grotere heilswerk. De eerste keer dat Mozes de berg opging en de stenen tafeltjes ontving, was hij 40 dagen op de berg. Toen ging hij naar beneden en toen kwam hij beneden en toen was het volk bezig met het gouden kalf. Diende de afgod en Mozes gooide die stenen tafelen kapot. Dus toen was de wet al vernietigd. Het eerste verbond werd vernietigd en maakte plaats voor het tweede. Want toen ging Mozes later weer de berg op. Maar wat moest hij toen met die stenen tafelen doen?
Met leven naar boven. Met onbeschreven stenen naar boven.
Is dat zo?
Ja.
Nou, dat heb ik nooit zo gelezen hoor. Maar dat moet ik daar even nalezen.
Ja,
nou, ik dacht dat hij gewoon weer een nieuw stijl ophield.
Nou, met onbeschreven stenen naar boven. Toen schreef ik Gods hand op.
Hij kreeg in ieder geval een tweede stijl. Ja, nou ja, hij kreeg garantie, maar hij kreeg een nieuw stijl, want die eerste dat was niks. En toen kwam hij met de tweede stijl beneden en toen had de Heer gezegd, weet je wat je doet? De tweede stijl stenen, die leg je in een kistje, wat later de Ark des Verbonds is geworden. Dat was een kistje van hout en dat hout moest overtrokken worden met goud. En de Ark des Verbonds, ja, dat is nog altijd een type van de Heer Jezus Christus zelf, die aan de ene kant hout is, gewoon de natuurlijke mens, gewoon als een boom. En mensen worden vergeleken met bomen in de Bijbel, dat gebeurt.
Zou je de prinses Irene leuk vinden?
Ja, zou ze schitterend vinden. Psalm 1 ook, ja. Ja. Een mens geplant aan, een mens wordt geplant, staat met zijn voetjes zo in de aarde. Maar de Heer Jezus was een mens, was van hout, maar daarna werd hij overtrokken met goud, want hij werd verheerlijkt. Ontving eeuwig leven, werd gesteld tot Gods Zoon en werd dus overtrokken met goud. Als beeld van onvergankelijkheid. En die wet is in het binnenste zijns ingewands, en dat is exact een uitdrukking uit de psalmen. En de psalmen zijn van toepassing op de Heer Jezus. En in de psalmen staat ook: de wet is in het, binnenste van mijn ingewand. Dat is eigenlijk de Ark des Verbonds. Maar het zijn de woorden van David, profetisch voor de Heer Jezus. Maar dat is die tweede wet. Dat is het tweede verbond. Dat is het tweede woord Gods. Niet dat eerste wat opgelegd wordt. Die ons kapot maakt. Ingegraveerd, weet je wel, wordt erin gebeiteld en dan blijft er niks van de mens over. Nee, het tweede woord Gods, daar wordt van gezegd, dat wordt geschreven in onze vlezen, in onze zachte harten of in ons zachte gemoed. Dat is het verschil. En dat wordt inderdaad al geïllustreerd in die geschiedenis van Mozes die twee keer de wet ontvangt.
Maar nu is die tweede wet is ook weg. Zit er dan nog een derde iets achteraan?
Nee, want zo moet je dat niet zien. Want dat is dezelfde wet.
Dus het is een vergelijking in een vergelijking.
Ja, maar dat kom je met de Bijbel zoveel tegen. Dat beelden zich herhalen, soms in klein en groot. Ik bedoel, als je van buitenaf kijkt en je hebt het over de wet, dan maakt het niet uit of die eerste of die tweede. Het is allemaal dezelfde wet. Mm-hmm. Maar als je daar even op in gaat zoomen. En je vraagt je af wat dat uitbeeldt, het feit dat Mozes de eerste keer de wet krijgt en de tweede keer, dan beeldt dat uit dat in het groot eerst de wet komt, die vernietigd wordt, en daarna komt die tweede wet, maar die tweede wet die wordt vervuld in Christus. Dat is moeilijk, al die beelden door elkaar heen, dat weet ik, maar ja, dat...
Kwartje valt.
Er zijn er wel meer van dat soort beelden. Waar nog bij komt dat zelfs in de wet de genade al beschreven wordt. Want dat volgt hier nu ook. Dus ja, dat kan problematisch zijn. Maar goed, vers 4. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid voor een ieder die gelooft. Het einde van het werken der wet, het einde van de eigen gerechtigheid is Christus. Want Christus heeft de rechtvaardigheid Gods tot stand gebracht. En ieder die zijn vertrouwen stelt op hem, wordt dat gerekend tot rechtvaardigheid. En dan wordt in vers 5 en vers 6 die beide rechtvaardigheden tegenover elkaar gezet. De rechtvaardigheid die de mens kan verdienen en de rechtvaardigheid die de mens gratis en cadeau kan ontvangen. En de eerste is in vers 5, daar staat, want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende... De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. En de gedachte daarbij is, als je doet wat de wet zegt, dan ontvang je leven.
Moet je het wel even doen.
Ja, doe dat maar. Ga daar maar aan staan. Ja, en dan ben je ook al af. Ja, dat klopt. Klaar voor de staat af en dan ben je eigenlijk alweer mislukt. Ja, want de mens is toch geen goed in staat. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. En dan worden ook woorden van Mozes geciteerd. Dit is wel grappig natuurlijk. Het is toch oude verbond, het is toch de wet. Maar er worden woorden uit de wet geciteerd en die spreken dan van genade. Het is niet voor niets dat het uit het boek Deuteronomium komt, want Deuteronomium betekent ook tweede wet. En in het boek Deuteronomium... kom je veel meer verwijzingen al tegen naar het nieuwe verbond. Daar worden die inzettingen al op een hoger niveau getild. Daar vind je bijvoorbeeld ook die uitspraken over de besnijdenis des harten. Het gaat niet om vleeselijke besnijdenis, het gaat niet om de wet, het gaat niet om uitwendige dingen. Maar het gaat om de besnijdenis des harten. Uitspraak uit Deuteronomium. Omdat het, ja... Dan moet je dat hele boek eens doorlezen, dan krijg je daar wel feeling voor, zeg maar. Dan proef je wel dat dat op een hoger niveau is dan de wetten uit Exodus en Leviticus. In Deuteronomium wordt echt de aandacht gevestigd op geloof. Daar komen ook uitspraken aan uit als kies het leven. Je kan gewoon kiezen. Kies maar wat je wil. Heeft niks met werken te maken.
Bier of niet?
Dat weet ik niet. En uitspraken als gij zult de Heer uw God lieven met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand. Komt ook uit Deuteronomium. Maar er zijn ook dingen, dat kan niet op grond van wet, dat kan alleen op grond van geloof en genade. Want je kan iemand niet opleggen, gij zult iemand lief hebben. Dat gaat niet. Maar goed, deze uitspraken komen dus ook uit Deuteronomium. En als je ze in Deuteronomium opzoekt, dan blijkt dat Paulus het niet letterlijk citeert. Verre van dat zelfs. Maar goed, we zullen eerst even lezen wat hier staat in Romeinen. Er staat, de rechtvaardigheid die uit het geloof is, die spreekt aldus. Dubbele punt. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? En de strekking daarvan is dat je niet in je hart moet zeggen, nou, ik moet... Hoe kan je in de hemel opklimmen? Dat hebben ze wel eens geprobeerd. In Babel. Weet je nog? In Babel. En hoe deden ze dat? Met tichelstenen, eigen gebakken stenen. En tichelstenen in de Bijbel zijn altijd een uitbeelding van eigen werken.
Het is gewoon leem, klei.
Klei is namelijk geen natuursteen, het is gebakken steen. Bakstenen, dat zijn gebakken stenen, maar een natuursteen, dat is... Dan moet je naar Borger, de Unibed, zeg maar. Dat is natuursteen. Daar moet je mee bouwen. En niet met dat spul wat je uit de oven haalt en wat eerst gebakken moet worden.
Borger, die zijn er nog steeds.
Die zijn er nog, maar als je iets met baksteen doet, dan gaat 40 jaar mee en dan...
Doe weer overnieuw.
Dan kan het weer opnieuw, ja. En dat is precies, wie zal in de hemel opklimmen? Nou, dat kun je rustig vergeten, dat lukt je niet. Dat hebben ze in Babel geprobeerd en... Toen begonnen ze allemaal vies te praten, ja.
Ja,
de een West-Fries en de ander Oost-Fries, ja, klopt. Ja. En de ander Diep-Fries. Ja, allemaal van die rare dingen.
Die andere zei, ik ga wel andere talen spreken, halve Fries.
Ik begin niet, ja. Nou ja, goed. Ja. Maar dat is, ja, ik bedoel, wie zal in de hemel opklimmen? Dat staat gewoon voor eigen werk. De Heer voor je karretje spannen. We zullen de Heer wel even van bovenaf halen. Hij zit in de hemel, weet je wat we doen? We halen hem er wel even bij. Ja. Hetzelfde is Christus van bovenaf brengen. Dat hoeven wij niet te doen. Wij hoeven niet naar de hemel op te klimmen om de Heer af te brengen. Want hij komt zelf wel. En ook nu, en dan bedoel ik niet eens zijn geboorte, maar dan doel ik op uitspraken dat de Heer Jezus zegt, ja, ik ga dan wel weg, maar ik laat u geen wezen, ik laat u niet alleen achter. Ik kom tot u, ik stuur mijn Heilige Geest. Eigenlijk zegt hij, ik kom zelf terug, maar dan in andere hoedanigheid. Ik kom als de Heilige Geest en ik zal in jullie hart een woning maken. Ik zou bij u wonen, allemaal dat soort dingen. Wij hoeven niks voor de Heer te doen, in die zin, om hem te bereiken. Hij bereikt ons, en hoe? Van binnenuit, in ons hart. En dat heeft niks met werken te maken. Of, een ander voorbeeld, wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Nou ja, de strekking is gelijk... Dat wij hem uit de dood zouden ophalen. Ik bedoel, dat bestaat natuurlijk niet. Dat kan geen mens zou dat kunnen doen. Hij is door de kracht van de Vader is hij uit de dood opgestaan. En hij komt dus in die hoedanigheid ook weer tot ons. En geeft ons dat nieuwe eeuwige leven. Christus woont in ons hart. En in vers 8 staat ook de uitdrukking. Het woord, maar er is eigenlijk Christus, hè. Dat is, ja, dan moet ik toch even Deuteronomium ernaast leggen. Want dat is precies, Christus is het woord. Want daar gaat het over in vers 8 in de Romeinen. Maar als je nou Deuteronomium 30 vers 11 leest... Oh, ik zie het. Dan moet ik vers 60 ook even lezen. Daar staat: en de Heere uw God zal uw hart besnijden. Dat is precies wat ik net aanhaal. En het hart van uw zaad om de Heere uw God lief te hebben met uw ganse hart, met uw ganse ziel, opdat gij levert. De Heere zal uw hart besnijden. Hij doet het werk in onze harten. Zie je dat Deuteronomium eigenlijk toch al meer over het nieuwe verbond spreekt? Maar goed, dan vers 11. Want ditzelfde gebod, dan denken wij weer het gaat over wet. En dan zeg ik nee, daar kan je gewoon Christus voor invullen. Let maar eens op, want er staat hier: ditzelfde gebod, het welk ik u heden gebiede, dat is van u niet verborgen en het is niet verre. Het is niet moeilijk, zegt Mozes hier al. Het gebod is niet moeilijk. Vers 12, en dat is Romeinen 10. Het is niet in de hemel om te zeggen: wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons halen en ons hetzelfde horen laten en wij het doen. Waar gaat het hier over? Over het gebod, maar het gebod is gewoon het woord, hetgeen wat de Heer ons biedt. Dat is de betekenis van het woord gebod, hè? Gebod is datgene wat ons geboden wordt. Dat kan wel degelijk een opgelegde wet zijn, maar het kan ook een aanbeveling zijn. Heb je bevel, dan denken wij aan wet, maar dan zet je het voorvoegsel aan ervoor en dat wordt een heel ander ding. Is het een aanbeveling? Ligt dan weer heel dicht bij elkaar. Maar Paulus legt het in Romeinen zo uit alsof het over Christus gaat. Vers 11 van Deuteronomium. Hetzelfde gebod, dat is eigenlijk gewoon Christus. Christus is niet verborgen. En hij is niet ver. Hij is niet verborgen onder de aarde, in dodenrijk. En hij is ook niet ver in de hemel. En vers 14... Nee, laat ik vers 13 dan ook maar lezen. Het is ook niet op gene zijde der zee, het is ook niet aan de andere kant van het water, om te zeggen: wie zal voor ons overvaren? Schipper, mag ik overvaren? Nee, dat is wat anders, hè? Ja of nee, moet ik dan ook geld betalen?
Ja.
En soms hoef je geen geld betalen. Dan kan je gratis naar de overkant. Raar spelletje toch eigenlijk, hè? Soms word je gewoon genadig geschonken. Vreemd spelletje. En de volgende keer moet je enkel. Maar het is toch vreemd dat je af en toe ook niks hoeft te betalen? Dat is toch...
Ja,
dat is toch merkwaardig. Ja. Nou ja, het is ook niet op gene zijde der zee om te zeggen: wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons halen en ons hetzelfde horen laten en wij het doen. Maar het gaat over Christus, zegt Paulus. Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond en in uw hart, om dat te doen. Ja, moeten we het nou met de handen en voeten doen of met de mond en met het hart? Dat laatste met het mond en met het hart. En hier staan ook die uitdrukkingen. Vers 15, zie, ik heb u heden voorgesteld het leven, het goede, maar ook de dood en het kwade. Want ik gebiede u heden, de Heere uw God, lief te hebben en in zijn wegen te wandelen en te houden zijn geboden, zijn inzettingen, rechten. Maar het gaat al over Christus. Vers 19. Ik neem heden tegen u lieden tot getuigen de hemel en de aarde, het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad. Ik weet wel dat het een beetje verborgen allemaal staat, maar toch, het is gewoon een keuze. En Paulus zegt, het gaat gewoon over de Messias. Hij is dat woord, hij is het gebod. En dat ligt dus ook al opgesloten in het Oude Testament. Verwijzingen naar Christus en verwijzingen naar genade. Nou, terug nog maar even naar Romeinen 10. Vers 8. Maar wat zegt zij? En dat zij slaat dan terug op de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Wat zegt de rechtvaardigheid die uit het geloof is? Die zegt, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs. Maar het is eigenlijk Christus, het welk wij prediken. Want wat wordt er gepredikt? De Heer Jezus Christus. En het gaat erom dat wij met onze mond belijden en met ons hart geloven. Dat de Heer Jezus voor ons gestorven is. Oh nee, dat staat er niet in vers 9. Het staat er niet, en met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft. Zo zult gij zalig worden. Toch wel weer leuk om even te vermelden dat hier de kruisiging gewoon weer overgeslagen wordt.
Gelijk naar de resultaat.
Want het is niet het evangelie. Het is niet de blijde boodschap. Dat is niet wat de Bijbel onder evangelie verstaat. Het evangelie is de boodschap dat er nieuw leven is na de dood. En dat de dood daar een rol in speelt, jazeker. Maar niet zo grote. Na de dood is er veel en veel meer. Valt veel meer over te zeggen en is een veel uitnemender weg.
Christus die gekruisigd is, maar wat meer.
Ja. Ja, dat is Romeinen 8, hè. Ja, dat is ook altijd zo'n schitterend vers. En ik vind altijd mooi in 1 Korinthe 15. Daar het hoofdstuk gaat over de opstanding uit de dood. En er is één vers wat gaat over dat de Heer Jezus Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En daarna staat er, hij is ten derde dagen opgewekt naar de schriften. En de rest van het hoofdstuk gaat alleen maar over de opgewekte. In zo'n verhouding moet je dat zien. Maar ja, dat...
En kerst is pas een feest als het Pasen is.
Ja, geweest. Kerst is pas een feest. Die stond op zo'n bordje. Ja. Maar ja, Pasen draait tegenwoordig alleen maar om Goede Vrijdag. En er moet een volledige week ingepland worden om over het lijden te spreken. En als het één keer zondagmorgen is, dan is het, fijne Pasendag, de Heer is waarlijk opgestaan en we gaan gewoon weer verder. Even als karikatuur neergezet. Maar dat is wel zo. Dan wordt er echt een lijdensweek. Dan komt men elke avond een half uurtje bij elkaar. En dan is het droefheid. En of er dan per se wat mis is, mee is. Nee, dat bedoel ik ook niet zo. En ook geen kritiek. En helemaal niet de mensen die dat doen individueel aanspreken hiermee. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar als je de verhoudingen omtrent de kruisiging en de opstanding en wat er daarna komt, als je dat in verhouding zet zoals het in de Bijbel naar voren komt, ja, dan gaat het over de opgewekte en wat daar de consequenties van zijn. Lees het Bijbelboek Handelingen maar door. Ik zeg altijd in Handelingen 2, wat denk je dat ze daar gepredikt hebben? De Heer Jezus is voor jullie zonden gestorven. Nee, tuurlijk niet. Ik bedoel, dat hadden ze zelf gedaan, daar waren ze zelf bij. Daar wisten ze heus wel. Nee, deze Jezus die gij gekruisigd heeft, die heeft God opgewekt uit de dood. Dat is de evangelie. Ondanks wat jullie gedaan hebben. Dat neemt niet weg dat het wel belangrijk werk geweest is.
Zonder dood geen opstanding.
Zonder dood geen opstanding, nee. Maar ik vind het wel heel belangrijk om dat enigszins in een juist perspectief te zetten. En ja, het goede perspectief, bedoel, je doet het nooit goed. De ene keer leg je daar te veel nadruk op, of dat vindt iemand. En de andere keer dan leg je daar te veel nadruk op en besteed je daar te weinig aandacht aan. Maar goed, ik denk dat ik wel mag zeggen, als je de Bijbel leest, dan, ik ga geen percentages noemen, maar de nadruk ligt voor een heel, heel, heel groot gedeelte op de opstanding. En als je dat niet ziet, dan blijf je, zoals dat dan heet, bij het kruis staan, bij de oude mens, bij de oude schepping, bij de zonde. En dan is het ook meer droefheid en treurnis. Dan is er, ook niet zoveel evangelie, dan is er ook niet zoveel blijde boodschap. Het gaat om de prediking dat de Heer Jezus uit de dood opgestaan is. Daar beginnen toch al die nieuwtestamentische brieven ook mee. Ik bedoel, hij is de eersteling van een nieuwe schepping, eerstgeborene alle creaturen en dat soort uitspraken. Hij is koning van een koninkrijk. En dat zijn echt zulke eenvoudige Bijbelse waarheden. Maar die wordt helemaal ondergeschoven. Dat wordt niet over gepredikt. Want waar we het vanavond over hebben, dat is niet moeilijk. Het is heel eenvoudig en er staat zoveel in de Bijbel staat erover, maar men weet het niet meer en men besteedt er geen aandacht aan. En ja, dat is triest. Nou ja, dit soort versen wordt wel aandacht aan besteed. Maar dan ook in een zin waarvan waarbij ik mijn twijfels heb. Bijvoorbeeld als er in vers 9 staat: indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart zult geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Dus dat betekent dat wij per se met onze mond moeten belijden. Zo wordt het dan weer gelezen. Ja, indien je dat doet, dan zal je zalig worden. Als je dat dus niet doet, dan word je niet zalig.
Dat staat
er
niet.
Nee, maar zo gebruikt men zo'n vers, dan is het een bijbelstudieclubje bij elkaar en zegt, getuigen wij wel van de Heer Jezus? Ja, nee. Maar dat moet eigenlijk wel, want er staat hier dat we wel moeten belijden.
Zullen we langs de deur gaan?
Ja, nou ja, precies, ja. Dan wordt het weer wet. We moeten de Heer Jezus belijden, dus we voeren iets in als belijdenis. Dan doen we dus belijdenis, dan belijden we de Heer één keer. En dan hebben we hier in ieder geval aan voldaan.
Check.
En dan is het klaar. En nou heb ik echt, serieus, ik heb niks tegen op mensen die belijdenis doen hoor. Ik bedoel, het is geen Bijbelse inzetting, maar moet je er dan tegen zijn? Nee, daar ben ik ook niet op tegen. Als iemand dat wil doen, dan vind ik dat helemaal prima hoor. Maakt me niks uit. Maar ik weet ook uit ervaring dat het voor mensen een soort punt 1, men doet het uit traditie. Maar men doet het en het hart is er niet bij betrokken.
Een soort kruistochtje.
Gebeurt gewoon heel veel.
Zo'n afsluiting van je catechisatie.
Dat is het. Je moet. En ik heb serieus mensen gezien waarvan je. Ja, kijk, je kan nooit in iemands hart kijken, dat weet ik wel. Maar ik heb mensen gezien die zo'n desinteresse hadden. En die gaan dat toch doen, omdat het dan van je verwacht wordt. En dan, dus het helpt ook niks, dat soort inzettingen. Daarom zeg ik, ik heb er ook niks op tegen, maar. Ja.
Het kan wel helpen. Het hoeft het niet te doen. Ik heb het voor mijzelf heb ik op een gegeven moment belijdenis gedaan. En voor mij was het gewoon een heel bewust met mijn hart.
Ja.
Vanuit mijn hart met mijn mond belijden.
Ja, en dat is, daarom zeg ik ook, er is ook niks mis mee. Alleen.
Het ding op zichzelf.
Het wordt vaak misbruikt. Ja, doordat die traditie zo sterk is en je moet en er wordt van je verwacht en dat soort dingen, dat maakt het gewoon, dat maakt het leeg, dat maakt het kapot, daardoor leeft het niet meer. Dat zie je ook als die mensen bij elkaar zijn, dit is 10%, 20% is enigszins geïnteresseerd en de rest zit erbij van ja, we moeten een uurtje uitzitten en dan gaan we weer naar huis.
Maar het wordt ook meer en meer opgelegd door de kerk. Je moet belijdenis doen.
Ja.
En doe je dat niet, dan komen de ouderlingen die komen bij je. En die zeggen van, hey Martin, wordt het niet tijd dat jij belijdenis gaat doen? Ja. Nee, ik ben daar nog niet aan toe. Ben jij daar nog niet aan toe?
Ja.
Nee, ik ben daar nog niet aan toe.
En het is allemaal goed bedoeld. Het is allemaal goed bedoeld, maar dat werkt niet. Dat is zo vervelend met dingen. Je kan het hart van mensen bewerken. Ja, dat is zeer moeilijk.
Maar wat staat er dan wel in vers 9?
Ja, wat staat er dan wel? Wat staat er dan wel? Indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Dan lees ik vers 10 er ook direct maar even bij. Want daar staat, want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Punt 1, het begint altijd bij het hart. Het begint bij het hart. Het evangelie is een zaak wat in onze harten zou wonen. De Heer zou in onze harten wonen. En daarna kan ik het heel kort zeggen. Dan zeg ik, nou ja, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Je zegt wat je op je hart hebt. En daarna zeg ik, ja, je hebt ook mensen die zijn heel slecht, om iets onder woorden te brengen, die zijn heel slecht met de mond. En die kunnen heel moeilijk getuigen van de Heer, want dat lezen we hier dan in, hè? Alsof dat dan moet, zeg maar. Die kunnen dat heel slecht. ja, moet je ze dan dit opleggen? Nee, dat, helemaal niet. Wat hier gewoon staat is dat wat in je hart leeft, dat zou uit je mond naar buiten komen. En zelfs staat het niet eens in verband hier met belijden aan andere mensen. Want dat denken wij direct, hè? Met de mond belijden, hup, direct andere mensen. Nee, wat voor verband staat er? Er staat, de schrift zegt, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Is geen onderscheid van Jood en Griek, want eenzelfde is Heer van allen, rijk zijnde over allen, die hem aanroepen. En aanroepen, dat doe je met je mond.
Maar even een vraag.
Ja. De inhoud van het woord bedoel je?
Wat is beleiden?
Beleiden is niks anders dan datgene wat er in je hart is onder woorden brengen.
Oh.
Dat is beleiden.
Schuldbeleiden.
Schuldbeleiden. Ja, je hebt iets, ja, er is een bepaalde situatie, maar het moet nog onder woorden gebracht worden. Het moet nog op papier komen. Moet officieel vastkomen te staan. En de gedachte, en dat is wel degelijk een Bijbels gedachte, zo van je kan wel wat in je hart hebben. Maar als je dat niet beleidt, als je dat geen gestalte geeft, dan is het... Het betekent niet dat het dan niks waard is, maar dan gaat er iets niet goed.
Dus in vlees wordt bekennen, en het bekennen, dat trekken wij meestal op, is negatief. Mm-hmm. Je staat gedaan, ga je aan bekennen. Maar in principe is dat het wel, alleen dan is het wel positief, negatief. Dus gewoon getuigenis geven van iets.
Ja. Een proces verbaal of zo.
Ja, het staat er niet eens specifiek bij tegenover wie wij iets moeten beleiden. Maar als het al in verband met iets staat, dan staat het in verband met het feit dat we de Heer zouden aanroepen. Want hoe zou je met je mond beleiden? Daar staat in vers 14, hè? Hoe zullen zij hem dan aanroepen? Dat betekent eigenlijk, hoe zullen zij hem met de mond beleiden? Als ze niet in hem geloofd hebben, als de Heer dus niet in hun hartje woont, als ze de Heer niet kennen, kunnen ze hem ook niet aanroepen.
Dan kan je het ook zien als een vorm van gebed aan de Heer?
Ja.
Weet je dat
zo? Ja, dat kan zeker.
Het is eigenlijk gewoon een soort erkenning.
Onderschrijven.
Ja.
Onderschrijven van hetgene wat er in je hart
heeft. Ja. Dit is geen opgelegde wet. Hier wordt een situatie besproken die normaal is. Het is namelijk normaal dat datgene wat in je hart leeft, dat ook naar buiten komt. Dat hoeft niet bij iedereen en op elk moment en naar alle mensen toe. Maar bij gelegenheid, en welke gelegenheid dat dan is, ja, dat moet je maar allemaal weer zelf uitmaken. Dat is gewoon zo. Soms is zwijgen ook goud. Ja. Er is een tijd voor dit en een tijd voor dat. En welke tijd dat is, ja, daar staat er niet bij. Staat er niet bij als het nou 6 januari is 2014 of wat dan ook. Dan is daar tijd voor. Daar moet je zelf uitzoeken wat de goede tijd is voor iets.
Maar na de doop, afgezien van of je dat nou vooraf gaat van een getuigenis of een belijdenis, is de doop op zichzelf is al een belijdenis van datgene wat er in jouw hart gebeurd is.
Ja, ja, ja. Net zo. En dat is ook een symbool.
Ja, en dat is wel
een ritueel. Ja. En dat is wel... Ja, dat is inderdaad meer een duidelijke instelling. En daarom blijft het altijd heel moeilijk om daar over te spreken. Vind ik in ieder geval. Want het wordt zo snel van... alsof het dan een wet wordt. Je moet wat of zo. Ja, maar het is wel uitbeelding geven aan... datgene wat er met je gebeurd is aan de verandering.
Tot God met verstand.
Wat zeg je?
Is een ijver tot God, maar dan met verstand.
Maar dan met verstand, ja.
Maar wat is er mis met? Wij zijn heel bang voor het woordje wet, hè? Het moet geen wet worden. Nou, dat ben ik ook mee eens. Maar gehoorzaamheid.
Ja, ja, ja.
Daar kan ik ook wet van maken, hoor.
Ja, 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 ja. Dat is allemaal, dat ligt heel dicht bij elkaar. Daar ben ik me van bewust, dat ligt heel dicht bij elkaar.
Het gaat voor mij wel om de intentie. Want kijk, als het een moeten wordt.
Nee, precies. Dan,
of een willen.
Ja.
Ja.
Daarom wordt het hart inderdaad betrokken. Ja. Want het moet van binnenuit komen en niet van buitenaf opgelegd worden.
Nee.
Maar dat is gehoorzaamheid ook, denk ik.
Ja.
Van binnenuit.
Ja, je komt van binnenuit.
En dat wil niet altijd zeggen dat je er dan ergens zin in hebt.
Nee.
Wat ik wil, dat doe ik niet. Wat ik doe, dat wil ik niet.
Ja, ja, ja.
En wel, net wel.
Overkomt, tuurlijk. Ja, overkomt ons allemaal.
Ja, dat is een keus.
Ja, tuurlijk. Dat is ook zo. Hè. Het is ook niet makkelijk.
Nee.
Maar dat is nou wel, ja, dat is nou wel de vrijheid en de lol van het leven, dat je daarin wat te kiezen hebt.
Mm-hmm.
Maar ja, het zijn zoveel dingen die daarin. Het moet ook niet te krampachtig worden. Het moet ook wel in vrijheid blijven. En de ene keer zit je wat meer misschien in de krampachtige kant, en de andere keer denk je, ja, ik zit nou veel te veel in de vrijheid. Weet je, dat, ja, toch, zo gaat het toch, of niet? Ja. En elke keer word je teruggeworpen op de Heer. En, nou ja, dan kom je maar eens een keer weer met lege handen bij de Heer. En dan begin je weer een beetje opnieuw of zo. Dan denk je, ja, het was de laatste tijd weer niks of zo. Weet niet, ja, dat kan.
Mooi.
Ja. Ja. Maar gewoon, niet al te druk om maken. Gewoon, ja, het is natuurlijk ook link uitspraak. Hè? Ja, ja, link uitspraak. Maar er zit een hele grote kern van waarheid in. Ja. De Bijbel zegt, al wat je doet, doe het in de naam van de Heer Jezus Christus. Doe het ter ere van Hem, doe het voor Hem. Doe de dingen als voor de Heere. Ja. Maar ben je daar altijd van bewust? Dan denk ik, lees ik dat ook. Denk ik, ja, zo is het, hè. Nou, dat zal er wat zijn. Dat je elke keer dat je afwast, of dat je in je auto stapt, of dat je je fiets repareert. Of dat je, als je bij al die dingen bewust na moet denken, ik doe dit voor de Heer, dan gaat het ook niet.
Doe het wel goed.
Ja, dan doe je het wel goed. Ja, doe je het wel.
Wat heeft de Heer
aan zijn fiets? Ja. Waar het om gaat is dat wij elke keer weer met die intentie gevuld worden. Dat we bij elkaar komen, met iets, dat je weer scherp daarop bent en dan je weg weer gaat. Ja, omdat je voeding nodig hebt en je hoeft niet na te denken hoe die voeding dat werk in je lichaam doet. Je laat je voeden en je neemt het aan. Je gelooft het, dus neem je het aan, komt in je hart en daarna ga je je gang. Jacobus zegt, sluiten we daar wel mee af. Jacobus zegt dat wij zouden inzien in de volmaakte wet die der vrijheid is. Dat zien wij in een spiegel, zegt hij. En we zouden niet vergeten hoe we eruit zien. We zouden kijken wie we zijn. Dat betekent ongeveer, je komt samen met bij de Bijbelstudie en dan wordt je even weer verteld hoe God tegen ons aankijkt. Dat we gerechtvaardigd zijn, dat we in de vrijheid staan, al dat soort dingen. Daar zijn we ons weer van bewust. En dan gaan we onze gang. En dan moeten we geen vergetelijk hoorder zijn. Moeten we het niet vergeten. Moeten we ons bewust van blijven. En dan zegt Jacobus, gij zijt zalig. Of dan is hij zalig in dit zijn doen. Oftewel, dan doet hij gewoon. Niet te veel nadenken, dan gewoon doen. Voeding en dan gewoon weer doen. En niet bij alles vragen, is het wel goed, mag het wel, mag het niet. Dat is wet. Gewoon doen. En dan inderdaad doen wat er op je hart ligt, ja. En ja, veel meer is daar niet over te zeggen. Jawel, dat komt wel vanaf hoofdstuk 12. Dat komt wel vanaf hoofdstuk 12. Dan krijg je van de liefde is ongeveinsd. Dan heb je een afkeer van het boze. Dan hangt het goede aan. Maar dat zijn geen wetten. Dat zijn, als je dat als wet gaat interpreteren. Bij alles wat je denkt, is dit het boze? Is dit het boze? Bij alles wat je doet, daar word je ook knettergek van. Dus ja, gaat niet. Blijft moeilijk, maar laten we er maar van uitgaan dat het ook leuk houdt. He?
Houd het spannend.
Houd het spannend, goed. Maar voor vanavond zit het er weer op.